Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit de Open Hof vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Op 18 mei, 4 dagen nadat Nederland door de bezetter is veroverd, stelt Adolf Hitler, de Führer van Duitsland, iemand aan als leider van Nederland. Deze positie gaat aan de neus van Anton Mussert, de leider van de NSB, voorbij. 6¼ zal voortaan de machthebber zijn van het Nederlandse volk. 6¼, de mensen in Holland, spotten met de vreemde naam. Ze halen hun schouders op en grinniken. 6¼. Maar de feiten zijn er niet minder ernstig om. Nederland is nu een deel geworden van het grote Germaanse Rijk. Het is nu bezet gebied. Nederland onder het Hakenkruis. De bewoners van de Milde Hand leven de eerste oorlogsdagen als in een boze droom. Niemand denkt aan werken of school. De knechts van baas van Alphen laten zich op de tweede oorlogsdag nog even zien. Maar Maarten laat hen meteen weer gaan. Blijven jullie maar thuis, totdat de toestand wat rustiger is geworden, zegt hij. Dankbaar dat ze weer naar hun familie kunnen, maken de werklui van dit aanbod gebruik. De oude Krijn fietst tevreden terug naar zijn vrouw, die hij uit plichtsgevoel had achtergelaten. Heel Nederland is in de war en de maatschappij is als een ware lam geslagen. De meesten in de Alblasserwaard denken zelfs niet aan hun werk. Wat dat betreft maken de molenaarsknecht van de Milde Hand nog een uitzondering. Maarten doet met zijn zoon alleen wat het meest noodzakelijk is. Werktuigelijk verricht de molenaar zijn werk. Het is de vierde oorlogsdag en rondom de molen is het vrij rustig. Alleen in de verte gaat het oorlogsrumoer door. De wijde omgeving is al in Duitse handen en de strijd zet zich nog voort in Zeeland en aan de kuststreek. De nieuwsberichten van de radio komen ook Maarten ter oren. Vandaag waagt hij zich op de fiets naar het dorp. Daar verneemt hij van verschillende kanten wat er zoal gaande is in de wijde omtrek van de Alblasserwaard en daarbuiten. Het bericht dat de koningin met haar hele kabinet gevlucht is, ontstelt hem meer dan hij laat blijken. De inwoners van Alblas praten er op verschillende manieren over. Sommigen zijn verontwaardigd en denken dat de vorstin haar lang in de steek heeft gelaten. Een kapitein mag toch een zinkend schip immers niet verlaten? Anderen kijken wat verder dan hun neus lang is. Onze koningin kan nu toch vanuit Engeland haar oorlogsbeleid beter handen aan voeten geven. En ze is veilig voor de wreedheden van de Duitsers. Ook Maarten legt zich bij de laatste verklaring neer. Hij begrijpt dat er zich een verzetsgroep zal vormen als de bezettende macht hier voorgoed zal blijven. Een ondergronds leger dus. Al prakiserend over de dingen die her en daar plaats hebben, herinnert Maarten zich weer de opdracht die hij van Geerte Bosman kreeg. Dat is alweer meer dan een half jaar geleden. Maar het gaat opnieuw voor hem leven. Hij neemt zich stellig voor om zijn opgelegde taak uit te voeren. Een man, een woord, een woord. Hoe zal het met de Joden gaan als Hitler de baas wordt? Maar loopt hij nu niet op de feiten vooruit? De strijd is toch nog niet verloren? En toch, het is net alsof hij Geerte weer hoort zeggen. Maarten, vergeet je taak niet als God doortrekt met zijn gerechten. Haastig fietst hij weer terug naar huis. Ze zullen thuis ook opkijken als hij hun het nieuws van de vlucht naar Engeland zal vertellen. Tegen 12 rijdt hij het molenaar op. Joop en Gijs snellen hem tegemoet. Want ze willen weten hoe het in het dorp gesteld is. Vader zegt nog niet veel tegen de twee jongens, die hem proberen uit te horen. Ze zeuren even door. Maar hij houdt haar nieuwsgierig en bewaart het nieuws totdat hij binnen is. Moeder en Geerte zullen ook wel naar zijn thuiskomst uitzien. Jammer dat die telefoonlijn nog steeds bezet is en niet werkt. Anders kwam je veel sneller op de hoogte van alles. Als hij de keukendeur binnenstapt, ziet hij in de haast dichtgespijkerde buitendeur. De gesneuvelde ruit moet nog maar even wachten. Nog steeds wordt er overal geschoten. Het oorlogsgeweld blijft aanhouden. Wel niet zo dichtbij, maar zekerheid dat iets dergelijks nog niet eens gebeurt, is er niet. In het dorp zijn ook veel ramen dichtgespijkerd, herinnert hij zich. Joop en Gijs volgen hem op de voet. In de huiskamer is de tafel al gedekt en Nelia loopt met borden, bestek en pannen heen en weer. Laten we gelijk beginnen, beslissen. En meteen schuiven ze aan. Nelia heeft een grote pan met ertensoep gekookt. Dat wil er nog het beste in. De afgelopen dagen konden ze bijna niets door hun keel krijgen. Als vader gebeden heeft, laten ze zich het voedsel nu best smaken. Maarten vertelt wat hij gehoord heeft en hoe het er met het land voor staat. Door al die nare berichten zien de anderen ook wel dat het niet best is. De maaltijd verloopt stil en elk verwerkt voor zichzelf vaders nieuws. Als Nelia bezig is met de vaat, begint het opeens te rommelen. Er weer klinkt een dof gedreun. Nelia laat van schrik een bord uit haar hand vallen. Kapot natuurlijk. Jammer. Maar wat betekent zo'n stukje vaatwerk bij wat er buiten gebeurt? Het dreunen neemt in hevigheid toe. Het geluid komt van ver en toch trillen de ramen in hun sponningen. De telefoon rinkelt. Zenuwachtig wil Nelia de hoorn opnemen, maar Maarten schiet achter langs haar heen en neemt in plaats de hoorn van de haak. Wat zal dat zijn? Doet de telefoon het nu ineens wel? Dat is vreemd. Er is vast iets bijzonders. Met Van Alphen, zegt Maarten op vragende toon. Met Verduin, klinkt het aan de andere kant. Zeg, ik probeer te bellen en hij doet het nog ook, vervolgt de houthandelaar. Horen jullie dat zwaar gerommel ook? Het komt van de kant van Rotterdam. De radio gaf zojuist door dat de stad wordt gebombardeerd. Vanuit het zolderraam van mijn huis kan ik de zwarte rook zien opstijgen. Jij hebt toch ook een broer in Rotterdam zitten? Ik heb daar ook een zus, ze woont in Zuid. Maar volgens de berichten gaat het om het rechter Maasoever. Het is de oude binnenstad die ze plat gooien. Ontzet luistert Maarten naar wat hij Verduin hem in deze paar woorden meedeelt. Wat moet hij beginnen? Moet hij erop af? Het is tenslotte zijn bloedeigen broer die in nood is. Als hij de mailauto neemt, zal hij niet verder komen dan het dorp. De Duitsers nemen alle voertuigen die ze op de weg tegenkomen in beslag. Zijn broer Jacob, die aan de Koolsingel een schoenenzaak heeft, zal zelf al maatregelen treffen om zo gauw mogelijk weg te komen. De deur van het molenhuis staat voor hem open. Dat weet Jacob ook wel. Er is op de molen ruimte genoeg om hem en zijn vrouw en kinderen voorlopig onderdak te geven. Hij wil hem met alle liefde helpen. Hoe kan ik ze het beste helpen? Vraagt hij. Verduin beantwoordt de vraag met meer dan één voorstel. Maarten luistert. Geen voorstel is eigenlijk echt uitvoerbaar. In de chaos van het bombardement valt er niets te beginnen. Als hij even later de hoorn neerlegt, blijft hij in gedachten verzonken staan. Wat een toestand. Gaandeweg dringt de ramp in zijn ware omvang tot hem door. Zoals hij daar ineengedoken staat, lijkt hij een oude man. De oorlogstoestand grijpt hem plotseling zo aan dat hij wankelt. Nelia, Joop en Gijs, die stil hebben meegeluisterd naar het telefoongesprek, lopen gauw op hem af. Wat is er, man? Vraagt Nelia, terwijl ze haar arm om zijn schouders slaat. Dan komt het er met horten en stoten uit. Hij vertelt van de ramp die zich aan Rotterdam voltrekt. Verschrikkelijk, roept Nelia uit. Zo'n bombardement kost bloed en tranen. En kunnen wij dat zomaar zien vanuit het zolderraam? Maarten knikt. Dat zal wel zo zijn, net als bij Verduin. De jongens vliegen naar de molenzolder. Maarten en Nelia komen er wat minder haastig achteraan, want Leichje kan nog niet zo hard lopen. Alleen Geerte blijft achter in de lege kamer. Ze willen allemaal met hun eigen ogen zien wat vader van Verduin gehoord heeft. Nu horen zij niet alleen het gedreun van de neervallende bommen, maar ze zien ook de rook in dikke zwarte wolken opstijgen. Rotterdam staat in brand. God tuchtigt ons lieve vaderland, vrouw, is het enige wat over Maartens lippen komt. Nelia zucht en knikt. De jongens houden hun zusje Leichje bij de hand. Het wijd geopende zolderluik geeft een ruim uitzicht over de wijde omtrek. Ze kijken tot over de noord naar waar Rotterdam in de verte brandt. Staan nog een poosje stil te kijken. Dan kan Nelia het niet langer aanzien. Kom, laten we maar naar beneden gaan, zegt ze verdrietig. Wat zullen we nog meemaken? Vreselijk! Het doffe dreunen blijft maar aanhouden. Het vijftal daalt de molentrap af en diep onder de indruk van wat ze gezien hebben, komen ze in de huiskamer. Geerte zit met betraande ogen voor zich uit te staren. Ze zegt tegen Maarten en Nelia, zullen we eens een stukje uit de Bijbel lezen? Beiden knikken instemmend. Wat zal het zijn, Geerte? Vraagt Van Alphen. Lees Jacobus 5 maar. Terwijl buiten het rommelen van het krijgsrumoer doorgaat, klinkt de stem van de molenaar daarbovenuit. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk is een vermaning tot geduld en gebed. Bij het 9e vers gekomen, leest hij iets wat hen allen zeer aanspreekt. Zie, de rechter staat voor de deur. Ja, de rechter is gekomen. De zonden van land en volken roepen om vergelding. Om 4 uur zitten ze nog steeds dicht bij elkaar in de kamer. Plotseling horen ze iemand aan de achterdeur. Buurman Van Rijp stapt binnen. Nederland heeft gecapituleerd, valt hij met de deur in huis. We hebben de strijd verloren. En nu zijn de Duitsers heersers geworden over ons land. De verslagenheid is groot. Maar Geerte glimlacht stil en zegt zacht. Niet Hitler of Duitsland, maar God regeert. De eerste dagen na de capitulatie zijn een verademing voor de bewoners van de Alblasserwaard en voor geheel het land. Nu de verschrikkelijke oorlogsdagen voorbij zijn, durven de mensen weer op straat te komen. Het is donderdagmorgen. De winkels in het dorp zijn weer normaal geopend. De burgers, die aan veel dingen gebrek hebben, doen hun boodschappen bij de kruidenier, de bakker of de melkboer. Op de molen aan de Polderweg kunnen de bewoners nog wel even vooruit. Toch moet er vers vlees en melk worden gekocht. Maarten zal in gezelschap van Joop en Gijs de inkopen doen. Hebben ze samen besloten. De auto staat al klaar, met de neus naar de weg gekeerd. Maarten duwt Gijs, die op de laadbak is gesprongen, een veger in de hand. Met grote halen maakt de jongen de bodem van de aanhangwagen schoon. Het meel dat nog op de bodem en aan de zijkanten ligt, stuift aan alle kanten de laadbak uit. De laadbak moet wel schoongemaakt, want het is de bedoeling dat de inboedel van Geerte ook wordt opgehaald. Geerte zal voorgoed op de molen blijven. En dat geeft nog een hele drukte. Nelia reikt een emmer met sop en een stevige dweil aan. Joop moet even een natte doek door de laadruimte halen. In een ommezien heeft hij het werk gedaan. Nelia knikt tevreden. Dan gaat het drietal op weg naar het dorp. Daar doen ze eerst de boodschappen die in de ruimte onder de zitbank van de cabine worden geborgen. Op de terugweg stoppen ze voor het huisje van de oude vrouw. Maarten heeft de sleutel al in zijn hand en opent de deur. De jongens lopen achter hun vader aan naar binnen. Ze moeten helpen met het laden van de meubels van Opoe Geerte. Dat is een kolfje naar hun hand. Veel spullen heeft Geerte niet, constateert Maarten, alsof hij nu pas voor het eerst haar woningje betreedt. Hoe vaak is hij bij haar op bezoek geweest, zonder op te letten op de weinige bezittingen die in de kamer staan. Een tafel met 4 stoeltjes, een linnenkast en 2 armstoeltjes, dat is alles. Ze heeft altijd in de bedstee die in de muur is ingebouwd geslapen. Maarten bundelt het beddengoed bijeen. En hij bindt er een touw omheen. De stroommatras tilt hij handig over het beddenschot heen. Pak aan, Gijs, zegt hij. Neem jij de stoelen voor je rekening, Joop, beveelt hij zijn andere zoon. Straks kunnen we samen de tafel wel versjouwen. En daarna kan het vloerkleed worden opgerold en versleept. Het drietal werkt aan in 1 stuk door, zodat alles snel verloopt. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Klinkt opeens de stem van Geertes buurvrouw. Vrouw Matenboer heeft het gestommel van de verhuizers gehoord. Toen ze naar buiten keek, zag ze de auto voor de deur staan. Ze weet dat Geerte de oorlogsdagen op de molen heeft doorgebracht. Daarom vermoedt ze al dat ze daar nu wel voorgoed zal blijven. Spijtig ziet ze de verhuisboel op de meelwagen gestapeld. Ze wil haar oude buurvrouw niet graag kwijt, maar ze weet dat het voor Geerte zelf beter is. De vrouw denkt aan de vele uurtjes die ze met Geerte heeft doorgebracht, als ze in moeilijkheden zat, met de zorgen van haar grote gezin, kon ze altijd bij haar terecht. Tranen klinken in haar stem door als ze tegen Maarten zegt: zo'n buur krijg ik nooit weer van Alphen. Maarten voelt wel aan wat er op dit ogenblik in de vrouw omgaat. Het is beter, vrouw Matenboer, probeert hij haar uit te leggen. Bij ons op de molen hebben we ruimte zat en u komt in uw kleine huisje ruimte tekort. Kom daarom maar gerust zoveel als u kunt naar de molen. Dat zal Nelia ook fijn vinden. Mevrouw Matenboer knikt En haar doffe ogen krijgen opeens weer wat glans. Dat hoop ik zeker te doen. Wacht, zegt ze. Ik zal ook meehelpen. Dan steekt ook zij haar handen uit de mouwen. De wasstobbe die achter op het straatje staat, vult ze met potten, pannen en de kleinere dingen. Dat kokerij zal ze toch al niet meer nodig hebben, mompelt ze binnensmongs. Maarten heeft haar echter wel verstaan. Hij bekijkt de pannen en potten eens goed. Het is eigenlijk onnodig om dat kookspul mee te nemen, hoewel het nog goed is, maar ja, het is van Geerte, die moet zelf beslissen wat ermee gebeuren moet. Hij neemt zich voor om, als Geerte wat spullen wegdoet, ze aan mevrouw Matenboer te geven. Ze kan best nog wel wat gebruiken, meent hij. De Matenboers hebben het immers ook niet al te breed. Als laatste haakt hij het rolgordijn met één hangbeweging van het raam. Dan is het huisje leeg. De morgen is al bijna om, ziet hij op zijn horloge. Nelia zal wel op hen zitten te wachten. Ze eten altijd om 12:00. Als hij hier nog langer blijft, wordt het eten koud. Ze hebben de boel al ingelaten. Later zal hij nog terugkomen om het huisje schoon te vegen. Dat schoonmaken zal ik wel doen, hoor, van Alphen, zegt vrouw Matenboer goedig. Geef de sleutel maar aan mij. Dan komt het prima voor elkaar. Dat lijkt Maarten nog niet zo gek. En uit zijn jaszak vest hij de huissleutel op. Ik maak het met de huurbaas wel in orde, zegt hij. Mocht er nog iets te vereffenen zijn, dan doe ik dat. Met een armzwaai neemt hij afscheid. Gijs en Joop zitten al te wachten op zijn komst. Bij het tuinhekje zwaait de buurvrouw van Geerte nog even naar hen. Ineens komt Neesje, de dochter van mevrouw Matenboer, aangelopen, met haar kleine broertje aan de hand. Ze vraagt wat er aan de hand is, en met een paar zinnen vertelt haar moeder haar wat er is gebeurd. Ze kijkt vanuit het lege huisje naar de volle wagen, en dan ziet ze ook de jongens zitten tussen het huisraad. Ze kent Joop en Gijs van de molen natuurlijk wel. Ze zitten op dezelfde school en Gijs zit bij haar in de klas, bij meester Koster. Samen met haar moeder en broertje zwaait ze het drietal uit. Joop en Gijs zwaaien lachend terug. Neesje en haar moeder blijven staan kijken, totdat de auto uit het zicht verdwijnt. Vrouw Matenboer haast zich naar binnen, als haar kleinsten elkaar krijsend om de oren slaan. Nu ook de grotere kinderen vrij zijn van school, is het kleine huisje doorgaans te vol met lawaai en kabaal. Daarom zal ze blij zijn als de omstandigheden normaler worden en de scholen weer opengaan. Volgende week zal het zover zijn, heeft ze vernomen. De toestand wordt van lieverlee wat beter. Maar het is toch om te zuchten. Holland is bezet gebied. En wat zal de bezetting met zich meebrengen? Nelia heeft het druk. De serre, die opzij van de molen gebouwd is, heeft ze voor Geerte bestemd. Ze heeft gesopt en gezeemd dat het een lieve lust is. En binnen een paar uur is ze klaar met de schoonmakerij. Als het manvolk thuis geweest is, zal ze weer genoeg werk hebben om alles in te richten. Ze zullen eerst maar gaan eten. Terwijl ze de tafel dekt, komen de twee jongens de kamer binnenvallen. Pa is nog even naar de molen ingegaan, antwoordt Joop op moeders vraag waar vader blijft. Gelukkig draait alles weer zoals voor de oorlog. De knechten zijn vanmorgen weer begonnen en Maarten wil de stand van zaken in het oog houden. Even later komt het manvolk samen met Maarten de huiskamer binnen. Ze zullen de maaltijd gezamenlijk gebruiken. Er staan 8 borden op tafel, want de arbeiders eten 's middags altijd mee wat de pot schaft. Na het bedden komen de tongen los over alles wat er de laatste dagen gebeurd is. over de vele doden en gewonden van het verschrikkelijke bombardement in Rotterdam. De stad ligt in puin. De brand schijnt nog steeds overal na te smeulen. En het bluswerk is nog steeds in gang, weet Krijn te vertellen. Hoe zal het toch met je broer zijn? Vraagt opeens Geerte, die tot nog toe niets heeft gezegd. Maarten en Nelia kijken elkaar aan. Ze zijn zo druk geweest met de verhuizing dat ze er niet meer over gesproken hebben. Maarten zou vanmiddag best naar de Coolsingel in Rotterdam kunnen gaan, waar Jacob woont, op het Nelia. Ze hoopt stilletjes dat hij daartoe bereid is, want het zou haar toch spijten als haar zwager vergeten zou worden. Gelukkig vindt Maarten zelf ook dat hij wat moet doen voor zijn familie. Ik ga ze vanmiddag nog zoeken, zegt hij resoluut. Het zal wel niet gemakkelijk zijn om hen te vinden, maar ik denk dat we toch de stoute schoenen maar aan moeten trekken. Het is nu niet meer zo gevaarlijk op de weg om te gaan. We hebben een helper in de hemel. Hij kan ervoor zorgen dat we onze familie terugvinden om hen bij te kunnen staan. Gijs wil tussen twee happen door iets vragen, maar verslikt zich. En Joop is hem daarom al voor met zijn vraag. Mogen we dan weer mee, pa? Vader stemt toe. Jullie mogen samen mee. En Krijn en Pieter moeten dan moeder maar wat helpen met de meubels in Geertes kamer te zetten. Met z'n allen hebben we de boel in een mum van tijd afgeladen. En dan ga ik met de jongens erop uit. Joop en Gijs kunnen hun geluk niet op. Ze zijn zo ongeduldig dat ze haast niet wachten kunnen totdat de maaltijd door vader met dankgebed beëindigd is. Er ligt een stille glimlach om Geertes mond. De vrede vervult haar hart. Want overlegt ze stilletjes in zichzelf. Waar liefde woont, gebied dan Heer dan zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Het mooie meiweer houdt aan. Als het geen bezettingstijd was, zouden Joop en Gijs volop van de mooie rit naar Rotterdam hebben genoten. Nu zijn ze te veel vervuld met de gebeurtenissen van de laatste dagen. Voor jongens hebben zelfs die gebeurtenissen een geheimzinnige bekoring. Op reis naar Rotterdam hebben ze het dan ook al met al best naar hun zin. Voorlopig tenminste. Ze zullen de brug over de Noord nemen en dan zo de Maasbruggen zien te bereiken. Hoe dichter ze in de buurt van Rotterdam komen, hoe meer vernielingen door oorlogsgeweld ze zien. Die zorgen voor een complete chaos. Al gauw moeten ze rechtsomkeert maken, omdat een gat in het wegdek de doorgang belemmert. De bomkrater is zo breed dat ze er niet meer langs kunnen. Ze proberen via een omweg weer op de hoofdweg te komen. Bij de Willemsbrug staan een groep Duitsers die elke auto laat stoppen. Halt, controle! Vader Maarten sluit achter de rij van langzaam rijdende auto's aan. Het is een lange file die keer op keer stilstaat. Ze moeten geduld hebben tot ze aan de beurt zijn om de vereiste papieren te laten zien. De Duitse soldaten hebben het nu voor het zeggen. Met de wapens in de hand worden de voertuigen gecontroleerd. Op verboden wapenbezit. Of op smokkel van oorlogsmateriaal naar de overkant. Wie wordt betrapt, wordt zonder pardon ingerekend. De straffen zijn niet mals. Aan de Maaskade liggen nog Hollandse schepen. En wie weet wat de bemanningen nog van plan zijn. Zo nu en dan verdwijnen er stiekem schepen naar Engeland, om zich aan te sluiten bij de geallieerden. Dat willen de Duitsers zien te voorkomen. Maarten en de jongens bespieden vanuit hun hoge zetplaatsen in de wagen de soldaten in hun grijze uniform. De strakke gezichten van de jongens verraden dat ze de manieren van de moffen met weerzin volgen. De Duitsers proberen erg vriendelijk te doen. Beleefd voeren ze hun van hogerhand opgedragen plicht uit. Joop en Gijs draaien ze echter geen rot voor de ogen. Pa laat zich er ook niet tussen nemen. Die valse indringers horen niet thuis in ons mooie Holland, vinden ze. Nu zijn ze aan de beurt. Een militair opent het portier van de molenwagen. Speurend gaan zijn ogen door de cabineruimte. Dan zegt hij in het Duits dat Van Alphen de laadklep moet openen. Met nog twee andere soldaten bekijkt de man de laadruimte, die met een zeildoek overspannen is. Vader Maarten loopt mee en kijkt naar het doen en laten van de controlerende mannen. Hij wacht ongeduldig op een sein om verder te kunnen. Als de twee jongens in de wagen vader zo dicht bij de gewapende mannen zien staan, vinden ze dat toch erg griezelig. Nog maar zo kort geleden waren die lui met ons aan het vechten, denkt Joop. Ze schoten alles wat hen in de weg kwam overhoop. En nu opeens lijkt het wel of ze onze beste kameraden zijn. Kijk ze eens vriendelijk knikken, die grijsjassen. Gijs zal blij zijn als vader weer naast hen in de auto zit en zij weer verder een eind uit de buurt van de indringers verwijderd zijn. Hij vertrouwt de Duitsers voor geen cent. Je weet maar nooit wat voor rare streken de moffen zullen uithalen. Het zijn toch maar, per slot van rekening, hun vijanden. In orde, zegt de oudste van het drietal. Met zijn hand geeft hij aan dat de molenaar mag doorrijden. Daar is vader al. Met een sprong zit hij naast hen en start hij de motor. Ze komen echter niet hard meer vooruit. Aan de voorzijde van de Willemsbrug zet Maarten zijn wagen noodgedwongen aan de kant. Her en der liggen brokstukken en stuk geschoten en vernielde tanks. Overal liggen hopen puin die al het normale verkeer belemmeren. Dank u wel voor uw aandacht.